Zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 89, de versen 7 en 8.
Oh,
16e hoofdstuk vers 1 tot en met 18 nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 16. En hij kwam te Derbe en Lystra, en ziet, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. En deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil, die in die plaatsen waren, want zij kenden alle zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreizen, gaven zij hun de ordinantiën over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. En de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysie gekomen zijnde poogde zij naar Bithynië te reizen, en de geest liet het hun niet toe. En zij Mysie voorbij gereisd zijnde kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien, en er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: Kom over in Macedonië en help ons. En als zij nu dit gezicht gezien had, zo zochten zij wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat de Heere ons geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. En van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothracee en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel Macedonië, een kolonie, en wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te schieden, en nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. En dezelfde volgen Paulus en ons achterna en riepen, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten God, des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang, maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebied u in de naam van de Heer Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit dezelfde uren. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij het aangezicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt gezegd dat gij tot aan de volleinding der wereld uw kerk zou vergaderen en toebrengen. O, en daar mogen wij ook hiervan lezen, van de toebrenging van Lydia en van zoveel anderen. Heere, gij zijt de God der zaligheid. Die God is onze zaligheid. En dat we dan die verwachting, die geloofsverwachting op u zouden oefenen. En u er heilig om zouden lastigvallen dat gij uw kerk toebrengt. Door de prediking van het woord. Heere, want gij hebt de prediking ingesteld om het woord te laten klinken. Opdat ook de heidenen zouden komen tot de wens aller heidenen. Maar ook de joden in de diaspora zijn er nog vele van toegebracht. Heere, dat het ook in onze dagen nog mag geschieden. En dat dat woord gehoord mag worden. Met geopende harten, zoals gij bij Lydia hebt gedaan. O, wat een geheimenis staat daar geschreven. We lezen er maar overheen, maar wat dat betekent. Een geopend hart te mogen ontvangen. Heere, gij mocht ons onderwijzen in de heilgeheimen van uw woord. Ook hoe gij werkt, hoe gij de uwe toebrengt, wat volledig overeenkomt met de orde des heils. Wat volledig overeenkomt met de leer die de apostelen vanuit het Oude Testament hebben ontwikkeld door de inspiratie van de Heilige Geest. Al niets is met elkaar in tegenspraak. En wij bidden u dan, Heere, vervul onze harten met uw geest. Open onze harten. Opdat we niet alleen acht zouden slaan, want dat is feitelijk maar goedkoop uitgedrukt. Maar dat was een gelovig achtslag. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. En mag gij ze alle nog versterken in het allerheiligst geloof. Want daartoe was Paulus uitgezonden. Ook om de broeders te versterken. Door woord en geest. Om het woord der prediking. Waardoor uw volk gesterkt wordt. Want dat is als die fontein die geopend is voor het huis van David. Voor de ongerechtigheid van het huis van David. Omdat we toch gedurig in die fontein ons mochten bevinden. Om gewassen en gereinigd te worden en te blijven. Want die dagelijkse bekering, Heer, het kan niet gemist worden. Dat we het alles in Christus zouden zoeken, want er gaat niks buiten Christus om, alles buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, gij mocht de zieke gedenken, ook onder ons, gij mocht nog oprichten, de slappe knieën, opdat we ten bloede zouden strijden tegen de zonde. Heere, we zijn enkel zonde en dat we ons zo leren kennen, heel vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat we nog in deze aardse tabernakel rondwandelen. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? En Paulus was er in Christus van verlost. Maar dat we naar die volmaaktheid zouden jagen, waarvan Paulus zegt, ik jaag daarna. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Heere, kom over en help ons, bedien ons door woord en geest. Leid ons in die effe paden des Heren, in dat effe recht des Heren. Leid ons op die smalle weg des levens, door die enge poort. Naar die stad die niet met handen is gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. We bidden het u om Jezus wil. Geliefde, we willen nu bepalen bij de bekering van Lydia en bij de uitwerping van de duivel bij die waarzeggende vrouw. Een zekere vrouw met name Lydia. Lydia betekent moeite. Ja, dat is niet zo'n mooie betekenis, maar het is een mooie naam. Maar Lydia betekent moeite. En zij was een Joodse vrouw, een zekere vrouw, maar bij die gebedssamenkomst, toen Paulus was overgevaren van Troas tot Macedonië, toen was hij daar gekomen in Filippi en aan de oever van de rivier was een Joodse gebedssamenkomst, want er waren ook Joodse synagogen in de diaspora, vele Joodse synagogen in de diaspora gebouwd. En op de dag des Sabbats, het staat er speciaal geschreven, de Joden onderhielden nog de zevende dag. De Sabbat, de zaterdag, gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden en nedergezeten zijn. Daar spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. Nou, dat is ook wel heel apart, dat het alleen maar vrouwen, er worden hier alleen maar van vrouwen gesproken. Namelijk Joodse vrouwen, welk een getal al daar schijnt het meeste geweest te zijn. En een zekere vrouw met name Lydia, een purper verkoopster van de stad Thyatira, dat was die stad van origin, waar ze vandaan kwam, waar ze geboren was. In Thyatira was een stad in Klein-Azië. En Filippi lag in Europa. Dus zij was verhuisd van Thyatira naar Filippi, of zij had daar een handel opgezet in purper. En daar kan ik veel over zeggen, maar dat wil ik nou niet doen. Purper was een dure stof, rood scharlaken stof. Je kan het met fluweel vergelijken. En daar had zij haar broodwinning van. En er staat erachter die God diende. Dus dat betekent dat ze de Joodse godsdienst was toegedaan zoals de Joden God dienden. Want je moet goed verstaan in de context verstaan. Op de Sabbatdag. Het waren nog geen christenen die daar samenkwamen. De Joden baden wel, de Farizeeën baden ook. Ze liepen door de straten en ze hieven hun hoofd omhoog. Heel de dag ging dat door. Nou, deze vrouwen die waren bij elkaar gekomen. Aan de oever der rivier, buiten de stad. En dat moet u verstaan, dat kon toen in dat oosten. Want dat liet ook het klimaat toe. Om buiten een openbare godsdienstoefening te houden. Het geschiedde niet altijd in de synagogen zoals we hier zien. Het gebed placht te geschieden aan de oever der rivier. Dus die God diende, wat er van Lydia staat geschreven. Er staat van Cornelius geschreven dat hij godvrezend was. Dus die was al tot het geloof in Christus gekomen. Hier staat van Lydia dat zij God diende en hoorde ons. En dan komen we op de kerntekst welke hart de Heer heeft geopend. Dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Welke hart de Heer heeft geopend. En daar moet je niet oppervlakkig overheen lezen. Want als je van de Heer een nieuw hart krijgt, dan krijg je ook een geopend hart. Dat is de wedergeboorte die hier beschreven staat. Tot Lydia is gezegd van Gods wegen Ephata, wordt geopend. En dan neemt de Heer het stenen hart eruit weg, want het stenen hart kan niet geopend worden. Dat blijft in de eeuwigheid dicht als je dat stenen hart houdt tot je dood toe. En als je daarin sterft, dan ga je voor eeuwig verloren. Maar bij Lydia werd dat stenen hart weggenomen. En al de godsdienst, dat zij God diende, maar dat werd allemaal weggenomen. En zij ontving van de Heer een nieuw hart, dat is een geopend hart. Zij hoefde dat zelf niet te openen, want nogmaals, in de wedergeboorte ontvangt al Gods volk een vlezen hart. Dat is een geopend hart. Een geopend hart om Gods woord te horen. Want het geloof is door het gehoor. Door het geloofsgehoor. Van de prediking van Gods woord. Welker hart de Heere heeft geopend. Dus dat geopende hart, er staat in Gods woord zoveel bekering geschreven. Ik heb altijd geleerd, ook in mijn geschriften, dat De leer der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is, daarin volharden de Pinksterlingen. En die leer die moet altijd overeenkomen met de wijze waarop God een mens bekeert. Kijk, dat wordt altijd uit het oog verloren. Er zijn zoveel dogmatische boeken geschreven over de leer. En dan denk ik, je weet niet eens hoe God werkt. Want dat moet ermee in overeenstemming zijn. Hoe de Heere zo'n ziel toebrengt. Er staat natuurlijk tijdens de omwandeling van de Heer Jezus staan er ook vele bekeringen door Christus zelf uitgevoerd, beschreven, hoe de Heere een mens bekeert. Dat moet in overeenstemming zijn met wat men leert aan heilsleer. En er zijn natuurlijk vele valse leringen vallen af in onze dagen. Ik hoorde die J.P. Power, die dominee Power nog zeggen. Hij zegt, in onze dagen, en dan heb ik het over 1929, dus dat was nog vet voor de oorlog. Hij zegt, in onze dagen zijn alle kerken in naam theoretisch gereformeerd, maar in de praktijk zijn ze allemaal remonstrants. Dat was toen al. Dus als ik spreek over de afval van de Reformkerken, dan zeg ik niks nieuws. Want het is al zoveel door anderen gezegd door Godzalige leraar. En dan zegt hij bij, noem mij één kerk die het niet is. Noem mij één kerk die het niet is. Want Paulus, die had ook ten dele, moet ik zeggen, een profetische geest. En die heeft gezegd dat de hervormde kerk, ja, of die dat van de groep heeft gekopieerd, dat laten we nou maar leggen, maar dat de hervormde kerk zou ophouden te bestaan. Hij zegt, want die kerk is al opgehouden, omdat ze de leer van de apostelen en profeten overboord hebben geworpen. Dat is echt gebeurd met de hervormde kerk. En als dat gebeurt, dat is ook met de Joodse kerk gebeurd, ze hebben de inzettingen veranderd en allerlei leerstellingen die in strijd zijn met de leer van de apostelen en profeten. En er staat ook van de hervormde kerk geldt dan ook wat ik gebouwd heb, want dat was toch de kerk der reformatie, de voortplanting van de kerk der reformatie. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs dit ganse land. En er zijn er natuurlijk nog die brutaal zich hervormd noemen. Binnen die Reformkerken. Want Gods volk, Gods ware volk, is hervormd, ja, voor het aangezicht des Heren. Hervormd, overeenkomstig Gods woord. En dan omhels je ook de leer der apostelen en profeten. En dan volhard je in die leer. Dan laat je eigenlijk niet verleiden om daarvan af te wijken. Welker hart de Heere heeft geopend door de kracht van zijn Heilige Geest, door de stemmen des Zoons van God, dat zeg ik er altijd bij hoor. Want de wedergeboorte geschiet niet louter door de werking des Geestes. Dan doet het woord kracht in je ziel. Het geloof is door het gehoor, door het woord. Het gepredikte woord, dat staat op zoveel andere plaatsen, dat de Heere de prediking heeft ingesteld om daardoor zielen tot bekering te brengen. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Je moet dat geopende hart van Lydia niet isoleren van de leer van de heilsorde, verkiezing, roeping, rechtvaardiging, heiliging. In die orde is ook Lydia bekeerd. Ze stond geschreven in het boek des levens des lams. En die is toen op het moment dat Paulus daar preekte toegebracht tot de gemeente die zalig moet worden. En er staat verder geschreven welker hart de Heer heeft geopend dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dat acht nemen, daar betekent niet letterlijk geloven, maar je kan het er wel voor houden dat zij geloofde hetgeen door Paulus werd gesproken. Oh, absoluut waar. Het betekent acht nemen op. Dat betekent niet letterlijk geloof in de grondtaal. Maar het is een gelovig acht slaan. Het is niet alleen. Ze luisterden naar Paulus. Hè, want dat doet iedereen, als het goed is, die onder de prediking verkeert. Maar dat acht slaan op, dat acht nemen op, dat heeft wel een veel diepere betekenis. Dat is een acht slaan door het geloof. Want ik heb u al gezegd welker hart de Heer heeft geopend. Er staat ook in de Gods woord geschreven in Handelingen 14 in de twee vorige hoofdstukken. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende verhaalde zij de grote dingen God met hem gedaan had en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Dus voor Lydia was die deur des geloofs geopend door dat geopende hart. Dan schenkt de Heer het geloof om acht te slaan op de woorden Gods. Want zo is het om acht te slaan op hetgeen van Paulus gesproken werd. Om acht te slaan op Gods woord. Om dat gelovig te omhelzen. Ja. U zegt, begint het dan met het geloof? Nee, het begint met de geopende hart. Het begint niet met het geloof. De wedergeboorte begint niet met het geloof. De wedergeboorte geschiet ook niet door het geloof. Nou, dat is een valse leer van de nieuw Calvinisme. Die leren dat. Dat de wedergeboorte geschiet door het geloof. Dat is niet waar. De wedergeboorte geschiet door water en geest. De Heilige Geest komt eraan te pas. Christus zelf komt eraan te pas. Want Lydia lag in de Adamsgraf. Met heel haar Joodse godsdienst. En zij is op de stemmen des Zoons van God. Welke Heere daar geopend heeft. Daar komt bij dat zij uit de doodslaap is opgewekt. En een nieuw schepsel in Christus is geworden. Dat betekent allemaal dat geopende hart. Want ik heb al dominees horen zeggen. Nou zie ik wel hoe eenvoudig of het gaat. Maar die weten niet wat ze zeggen. Want voordat Lydia haar hart geopend kreeg door de Heere. Als de Heere er niet aan te pas gekomen had. Had zij nog een gesloten hart gehad. Maar dat betekent dat haar hart op slot. Een stenen hart zit op slot. Een stenen hart verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Lydia had verstand van de purperhandel. Maar ze had geen verstand van God en goddelijke zaken. Ze had er wel een historische indruk van. Ze kende de Tora. Maar dat brengt een mens niet tot bekering. Een historische kennis van Gods woord brengt een mens niet tot bekering. Nee. Je kan God dienen, uitwendig God dienen, naar het Joodse geloof, God dienen. Maar daar moeten we wel goed verstaan, er staat ook soms in Gods woord, dat zij hem geloofden, de prediking van Christus. En dan moet je ook onderscheiden of dat wel het ware geloof is. Want alle geloof is nog geen waar geloof. Maar dan word je overtuigd dat het de waarheid is. Maar dat is nog geen geloof, dat is nog geen wedergeboorte. Maar hier staat geschreven welke hart de Heer geopend had. Ze hadden gesloten hart en dat is de hel van binnen. Want dat gaat er alles aan vooraf. Het was ook bij Lydia ellende verlossing en dankbaarheid. Denk er goed over. Er komt geen mens spontaan tot het geloof in Christus. Dat is nog gebeurd en zal het nog gebeuren. Dat geschiet altijd door water en geest, door woord en geest, door middel van het gepredikte woord. Door het woord. Het geschiet altijd door het woord. Dan doet het woord kracht in je verloren ziel. Dan neemt de Heer dat stenen hart weg. Hij wekt je op uit je Adamsgraf. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen, die ze gehoord hebben, die hem geloofd hebben, zullen leven. Lydia werd hier van dood levend gemaakt. Dat ligt allemaal in dat geopende hart. Wat hier met een paar woorden staat geschreven. Welke hart de Heer heeft geopend. Dat zij acht nam. Want dan drink je Gods woord op als water. Zodra je bent wedergeboren. Dan sla je acht op het woord. Dan volhard je in het woord. Dan omhels je het woord. Dan ontvang je het woord. In een weltoebereide aarde. Dat is altijd het gevolg. Als je van de Heer een nieuw hart. Een vlezen hart krijgt. En het stenen hart is weggenomen. Die oude mens is gestorven. Dat ligt hier allemaal in. Dat ligt hier allemaal in. En dat het soms niet altijd met zoveel woorden staat beschreven. Dat wil niet zeggen dat de een anders bekeerd wordt als de andere. Want er wordt wel gezegd. Ja, God werkt op velerlei manieren. Dat zal waar zijn. Maar Lydia ging hier door de enge poort. En dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dat geschiedde toen zij die doorgang had gemaakt door de enge poort. Want als de Heere van de mens het hart opent, dan doet het woord kracht. Dat is vrijspraak, rechtspraak, vrijspraak, vergeving der zonde. Dat ligt allemaal in dat wat hier geschreven staat met een paar woorden welke hart de Heere geopend heeft. En het gevolg staat er ook dat zij acht nam. Ze hing als het ware aan de lippen van Christus. Want staat die Paulus, maar het was het woord Gods wat Paulus predikte. Zij hing met haar lippen, met haar hart aan het woord Gods. Dus dat wonder, als ik dat wonder vatten wil, want dat wonder van de wedergeboorte, dat kan niemand bewerken. En we zien dat ook in de samenspraak tussen Christus en Nicodemus. Dat was een leraar Israëls, dus die had veel theologische kennis. Maar de Heere die slaat dat allemaal over en hij confronteerde Nicodemus met de wedergeboorte. Indien een mens niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nou, Nicodemus verstond er helemaal niks van, want hij zegt, moeten we dan wederom in zijn moeders buik ingaan om weer geboren te worden. Hij verstond het vleeselijk. En dan ben je een leraar Israëls. Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Nou, dat is in onze dagen niet anders hoor. Dat is in onze dagen echt niet anders. Je kunt theologie gestudeerd hebben. Je kunt afgestudeerd zijn, dokter, professor, ingenieur en vul alles maar in. En toch niet wederom geboren zijn. Want dat geheim komt alleen van boven. Gods volk is van boven geboren. Komt geen mens aan te pas. Komt geen menselijke beweging aan te pas. Komt geen menselijk geloof aan te pas. Er komt geen bidden aan te pas. Komt geen zoeken aan te pas. Komt geen begeren aan te pas. Want God rechtvaardigt de goddelozen. Dat is altijd al een leer geweest die vijandschap creëert. Want de mens wil er per se, hij wil er alles aan doen. En je kan er niks aan doen. Nee. En toch blijft het gebod staan. Bekeert u en gelooft in Christus. Dat zullen we ook vanavond, als de Heer het geeft, nog wel zien bij die bekering van die stokbewaarder. Ja, maar daar was plaats voor gemaakt. De Heer maakt plaats waar het niet is. Lydia zat aan de oever der rivier die God diende, maar ze had geen vrede in de ziel. Nee. Ze wist niet wat het was. Wie Christus was, wist ze niet. Want de Joden wisten niet wie Christus is. Die logende ze. Want, en ze leren tot op de dag van vandaag, dat de Messias nog komen moet. Ze verwerpen heel het Nieuwe Testament. Die judaïstische Joden verwerpen heel het Nieuwe Testament. Ja, en zo was Lydia ook. En de Heere uit die groep vrouwen pikt hij er één uit, welke hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op het geven van Paulus. Dus zij sloeg acht, en dat is een geloof slaan, dat is door het geloof heb zij die prediking van Paulus ontvangen. Ja, in de geopende hart. Want daar werd het zaad van het evangelie gezaaid in de wel toebereide aarde. En dan wordt zij ook gedoopt, want dat is hier een zendingssituatie. Moet goed verstaan, in een zendingssituatie komen de volwassenen of kinderen tot het geloof. En dan moeten ze ook direct gedoopt worden. Maar dat is niet in een verbondssituatie, hoewel die verbondssituatie hier ook onmiddellijk zijn ingang vindt. En als zij gedoopt was en haar huis, nou... Ik zei dit vertellen, de baptisten en de dopersen die vallen als aasgieren op deze woorden. Want ze zeggen dan, dat is dan hun bewijs, dat er staat niet beschreven dat er kinderen bij zijn. Je kan niet bewijzen dat Lydia kinderen had. Ik kan het wel bewijzen. Ja. Of ze een man gehad heeft, of ze een weduwe, dat weten we niet. Dat staat echt nergens met geen letter beschreven. Maar ik zei dit vertellen, dat... De woorden en haar huis, dat staat in de grondtaal als huisgezin. Pako Iki, dat is met heel zijn huis, dat staat ook bij de stokbewaarder. Met zijn hele gezin. Er staat ook van Paulus, doch ik heb ook het huisgezin. Staat precies hetzelfde woord. Huisgezin of huis is precies hetzelfde. Van Stefanus gedoopt, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb dan Christus en Gaius. En er staat meer geschreven met geheel het huis. Er staat van de stokbewaarder geschreven met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Of dat allemaal volwassenen geweest zijn, weten we niet. Er staat ook niet letterlijk bij dat er kinderen bij waren, dat de stokbewaarder getrouwd was of kinderen. Maar je moet goed verstaan, al die redeneerkunst, dat komt hierop neer. De baptisten, ten aanzien van de kinderdoop. Die bouwen hun theologie, die vormen hun theologie op wat niet in Gods woord vermeld staat. Dat ken helemaal niet. Je kan geen theologie maken op wat niet in de schrift vermeld staat. Dat is toch de grootste onzin. Ga je daar je theologie van maken wat niet in Gods woord staat geschreven? Je kan alleen maar je theologie maken wat wel in Gods woord geschreven staat. En de baptisten zijn ook biblicisten, zeker ten aanzien van de doop. Dus ze willen dat niet verstaan, want ze willen hun godsdienst niet prijsgeven. En dat is met de dopers nog erger. De anabaptisten, die logende ook de kinderdood. Maar Gods woord logende de kinderdood niet, absoluut niet. Want hier staat geschreven, en als zij gedoopt was, en haar huis, heel haar huis, dan treedt de verbondssituatie in werking. En bij een verbondssituatie worden de kinderen gedoopt, omdat een van de ouders of beide ouders gelovig zijn geworden en gedoopt zijn. Dan moet ook het hele huis gedoopt worden. Ook dienstknechten en dienstmaagden, ja, het hele huis. En ik heb het u al uit het woord enigszins bewezen dat Paulus ook het huisgezin van Stefanus, want er is natuurlijk zonder kinderen, is er helemaal geen sprake van een huisgezin. Daar heb je ook natuurlijk de onzin al, dat zij het letterlijk in Gods woord willen zien, ja, dat er kinderen bij vermeld worden. Maar als het over de geslachtsnamen gaat, dan gaat het dikwijls over de vrouwen, bij die koningen, Israëls, daar wordt, en zijn moeder heette zus en zo. Nou, die moeder staat de vader niet bij vermeld, dus al die koningen hebben geen vader gehad. Als hij zo te werk gaat, in de geslachtslijnen, wordt vaak heel niet de vrouw genoemd. Hebben al die mannen dan in die geslachtslijnen geen vrouwen en kinderen gehad? Dat is toch de grootste onzin als je daarop je theologie bouwt. Op wat niet in Gods woord staat geschreven. Wie kinderen uitsluit van het verbond Gods, dan bedrijf je geestelijke abortus. Dat zal ik je ook vertellen. Wou je beweren dat Johannes de Doper was wedergeboren in de moederschoot, niet behoorde tot het verbond Gods? Er staat zelfs geschreven dat de kinderen zijn geheiligd door de gelovige man of door de gelovige vrouw. Staat in Gods woord geschreven. Dat betekent dat ze in het verbond God zijn opgenomen. En die tot het verbond behoren, in of uitwendig, behoren gedoopt te zijn. Heel eenvoudig. En als hij daarover wil twisten, nou dat is al een bewijs dat hij Gods woord niet verstaat. En als zij gedoopt was en haar huis. Ik kan ook bewijzen dat daar nog meer volwassen personen bij zijn geweest. Want Lydia bedreef die purperhandel niet alleen. Daar had ze ook dienstknechten bij. Dan moet ik een heel stuk overslaan. En uitgaande zijnde uit de gevangenis, vers 40, gingen zij in tot Lydia. Ze gingen nog even terug naar Lydia toen ze bevrijd waren uit die gevangenis. En de broeders gezien hebbende, daar was helemaal geen sprake van in de stad Filippi, van broeders. Er was helemaal geen sprake. Dat is geschied op de prediking van Paulus. Die behoorde tot het huis van Lydia. Daar waren ook arbeiders die haar hielpen bij die purperhandel. En de broeders gezien hebbende, staat in één zin geschreven, gingen zij in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelfde en gingen uit de stad. Dus daar heb je het huis van Lydia. En het huis, dat staat in de grondtaal, dat is een huisgezin. En er bestaat geen huisgezin zonder kinderen. Dat is allemaal onzin. Als je daarover redeneren wil, dan ben je niet goed bij je hoofd. Een huisgezin, dat zijn man, vrouw en kinderen. Dat is een huisgezin. Dat is een gezin, dat is een family. Dan deed zij een gebed. Zij bad ons, zeggende, indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heer getrouwd ben, zo kom bij mij in huis en blijf. En zij dwong ons. Dat betekent natuurlijk niet met force, niet met geweld, maar met een vriendelijk bidden en aanhouden. Want zij wilde hun te gast, zij wilde een gastvrouw zijn. Zij wilde hen verzorgen, hen te eten geven. En dan gaat het dit dan vooraf. Zij was onderworpen aan het oordeel van de apostel. Indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, aan de Heere gelovig geworden ben, zo kom bij mij in huis. Dus je kan ook zeggen, indien ik niet de Heere getrouw ben, als gij oordeelt dat mijn bekering niet uit God is, blijf dan maar uit mijn deur. Want kijk, Degene die wederom geboren zijn, Lydia verstond het wat Petrus zegt, ja, dat je altijd verslag moet kunnen geven. En dat je dat oordeel, en u moet dat oordeel niet in negatieve zin verstaan, wat Lydia hier zelf ook noemt, maar in Bijbelse zin, de avondmaalgangers moeten geoordeeld worden op het ware geloof. Dat is duidelijk. In een groot kerkverband gaat er een censura morum aan het avondmaal vooraf. Er mogen de bezwaren worden ingediend van degene die aan het avondmaal gaan, die geregeld aan het avondmaal gaan. En dan moet dat onderzocht worden als er een geldig bezwaar is. En de kerkraad die kan natuurlijk van een grote gemeente niet van elk lid nagaan of ze wel of niet in de zonde leven. Maar daar is wel het censure morum voor ingesteld om dat kenbaar te maken. En degene die zeggen dat ze wedergeboren zijn, die zijn ook bereid om dat te laten onderzoeken. Als dat niet kan leiden, nou mensen, vergeet het dan maar, dan is het niet uit God. Lydia stond daar open voor. Indien gij hebt geoordeeld, als het dan zo is dat ik werkelijk, dat gij, zij wist het voor zichzelf wel, maar dat gij er ook van overtuigd bent dat ik de Heere getrouw ben, zo kom bij mij in huis, hè, dat ziet op die geestelijke gemeenschap, op de gemeenschap der heiligen, en blijft er. Ze wilden ze niet alleen onthalen op brood en wijn, om het zomaar eens te zeggen. Nee, zij wilden ook die geloofsoefening met de apostelen oefenen. Hè, dat ligt er nou allemaal in, want het staat wel heel kort beschreven wat er toen heeft plaatsgevonden. En blijf daar zolang u wilt, logeer er. Zij stelde haar huis open als een lodge. Ze stelde haar huis open als een motel. Ze stelde haar huis open als een hotel. Voor Paulus en zijn arbeiders. Kijk, dat is ook helemaal weg in onze dagen. Hè? Want ze kunnen in onze dagen elkaar de zand laten vallen. Maar die geloofsoefening, Lydia wilde gelijk gezelschap houden. Zo kan ik het ook zeggen. Zo kan ik het ook zeggen, want kom bij mij in huis. Dat betekent om die geloofsoefening, om nog nader onderwezen te mogen worden. Dat is ook geschied bij de stokbewaarder, want die haalde ook Paulus en Silas in huis. Die wilde ook nog nader onderwezen worden. Want dat in huis, hij heeft ze natuurlijk ook verzorgd, want de apostelen waren gegeeseld. Hun wonden verzorgd. Maar daar zit veel meer aan vast als je hier de letter leest. Ja. En zij dwong ons. Zij dwong ons namelijk met vriendelijk bidden en aanhouden. Ze stond erop. Ze stond erop dat Paulus en Silas bij haar in huis kwamen. Om hen te onderhouden, om hen te verzorgen, om hen slaapplaats te bereiden. En om met hen aan de tafel te zitten om die geloofsoefening te mogen oefenen. Dat ligt er allemaal in. Dat ligt er allemaal in. Want anders was hij er niet zo op gebrand om hen te dwingen. Te dwingen zoals van de Emmausgangers staat geschreven. Dat de Heer Jezus aanstalten maakte om voor te gaan toen ze bij het huis gekomen waren in Emmaus. En ze zeiden, Heer, het is nabij de avond en de dag is gedaald. En ze dwongen hem om bij hun in huis te gaan. Daar heb je hetzelfde dwingen. Hetzelfde dwingen. Dat is niet met een stok of met een of ander wapen. Met force, no. Dat is een geloofsdwingen. Nou, dat is in onze dagen helemaal zoek. Dat is helemaal zoek. Wij kwamen veel bij tante Lene en oom Jan. En als we dan maandagavond, elke week maandag kwamen we. En als we dan weggingen, dan zei tante Lena, met datzelfde dwingen, niet te lang wegblijven hoor. Niet te lang weg. Dat was een soort bevel. Niet te lang wegblijven hoor. Dat was geen verzoek, nee. Ze dwongen hem. Ze dwong ons. Dat is precies hetzelfde. Want een ziel die een gemeenschap met Christus mag oefenen, heb ook degene die uit Christus zijn lief. En die willen daar niet over koetjes en kalfjes. Daar hebben ze het niet over gehad. Nee, die hebben het werkelijk gehad over God en goddelijke zaken. Als gij mij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben. Dus daar ging het over. Niet over haar bekering in de eerste plaats. Maar
wie de Heere voor zijn volk is en wat Gods volk van de Heere ontvangt, ook in de opwas der zaken. Ik hoor Paulus zeggen, ja, als je wedergeboren bent, dan krijg je er nooit iets bij. Maar hij zei er niet bij van dat er wel een opwas bestaat in de kennis van Christus. Want als er geen opwas is, dan is het teruguitgang. Dan krijg je verachtering in de genade. Ook in je uitdrukken, ja, de prediking is natuurlijk maar ten dele. Het is alles ten dele, onze kennis is ten dele, ons geloof is ten dele. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je er natuurlijk maar een samenraapsel van moet maken van oppervlakkigheden en die aan elkaar plakken. Nee, het woord moet gepredikt worden. En als het woord gepredikt wordt, moet je ook de diepte enigszins, die de Heer erin hebt gelegd, want die liggen wij er niet in. Die diepte die hier in die enkele versen staan geschreven, nou daar ligt nou heel de heilsleer in verklaard. De toepassing van het heil, de verwerving van Christus, en ook Christus als middelaar die eraan te pas is gekomen, welker hart de Heer heeft geopend. Ja, het staat er allemaal zo eenvoudig geschreven. Nou, het hoeft ook niet in hoogdravende woorden, want zo zit Gods woord niet in elkaar, maar we verstaan die eenvoud van de schrift niet van nature. Want van nature slaat een mens niet acht op het gepredikte woord. Hij kan het horen met uitwendige oren, maar dan ben je het een uur later ben je het weer vergeten. Zij sloeg op de prediking acht, en ze sloeg het op in haar hart. Zoals Maria, daar staat van geschreven, en zij bewaarde de woorden van de engel, overleggende die in haar hart. Dus dat is het gevolg van de wedergeboorte. Dan sla je het op in je hart. En dan weet je sommige predicaties nog te herinneren, decades terug. En een hypocriet, die onthoudt misschien iets, maar hij slaat het niet op in zijn hart. Want als je het opslaat in je hart, dan is dat te vergelijken met voedsel die opgeslagen wordt in een vriezer, voedsel die opgeslagen wordt in de kelder, in een pantry. Daar kan je het mee vergelijken, dat is een zwak beeld. Maar zo slaat Gods volk het woord op in hun hart, om daarvan te herkauwen, voedsel te herkauwen, het gepredikte woord te herkauwen. Gelijk de reine dieren dus wel. En dan komen we tot dat tweede gedeelte, en het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, dat betekent gewoon meisje, hebbende een waarzeggende geest. De geest van Python, en welke naam de waarzeggende geest Apollo bij de heidenen genaamd werd, Saul ging tot die vrouw in Endor, die waarzegster te Endor, heb je precies hetzelfde, exact precies hetzelfde. Met een waarzeggende geest, met een geest van de duivel, kun je ook zeggen, Apollo, Apollyon. Ons ontmoette welke haar heren groot gewin toebrachten met waarzeggen. Dus tot die vrouw kwamen vele mensen met vragen en die vrouw die had een waarzeggende geest en die loste al die vragen op en daar werd ze voor betaald. Zij niet, maar zij was in dienst van die heren die hier beschreven staan, die haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dat was een soort business geworden. Zo moet je dat verstaan. Lydia had een eerlijke business, was een purperverkoopster. Maar deze vrouw, deze heren hadden een oneerlijke business. Een duivelse business. Nou, er wordt met duivelse businessen heel veel geld verdiend in onze dagen. Politiek bedrijven, dat is zo'n duivelse business. Ik bedoel dan demopolitiek bedrijven. De zogenaamde christelijke politiek bedrijven. Dat is ook zo'n duivelse business. Want God wil niet geholpen en gediend worden door politiek. Dat is van God vervloekt. En als ze de mond open moeten doen, dan houden ze de mond dicht. Nou, die Plasterk, die Sigrid Kaag, die minister Sigrid Kaag, die zegt, ja, al die complotverhalen van het WEF. Rutte zegt, nee, wij krijgen geen bevelen van het WEF. Allemaal complottheorie. Maar nou, die Plasterk van de PvdA, die heeft die Sigrid Kaag terecht gezet, in haar hemd gezet. Dat zij loog. Want het is een censuurwapen, die taal die Sigrid Kaag slaat, die taal die Klaus Schwab, want ze slaan allemaal dezelfde taal. Ja, we gaan internet gaan we onderzoeken, dan gaan we al die complotverhalen, die desinformatie verwijderen. Dat noemen ze allemaal complottheorie. Want als je de leugen exposed en de waarheid openbaart, dat wordt in onze dagen complottheorie genoemd. En Steef de Bruin, die spreekt Sigrid Kaag naar de mond, naar de waarzeggende mond, naar de complotmond. En notabene die Plasterk, die zet heel die Sigrid Kaag openlijk voor schut. Openlijk voor schut. Nou, je moet het maar lezen, ik heb er een artikel over gepubliceerd. En dan noemt hij allerlei zaken die zij verzwijgt. Nogmaals, ze noemen dat allemaal desinformatie, misinformatie, fake news, complottheorie. Gebruiken ze als een censuurwapen om de waarheidsklokkenluiders de mond te snoeren. Zo wordt het aangewend in onze dagen. En dat doet Steef de Bruin 100% met mij. Hij is de ergste, laat ik het zomaar zeggen, omdat hij doet onder een christelijke vlag. En als je daar geen acht op slaat, of het interesseert je niet, dat is ook al een bewijs dat je midden in die strikken zit en dat je het officiële nieuws gelooft. Maar die MSN en de politiek, je hebt het gezien weer bij die Amerikaanse politiek, het is kuis en kuis verrot. Ik heb er geen ander woord voor. Het is ook duivels. Ja, eerst wordt die Trump achterna gejaagd en classified documents. Nou, een president kan die classifyen, heeft hij ook gedaan. Dus het was een politieke inval om een criminal record aan zijn broek te smeren. Opdat hij niet voor president kan runnen. Nou, daarmee pleit ik niet voor Trump. Nee, maar ik wijs alleen aan hoe corrupt men te werk gaat. Want de DOG en de FBI, dat zijn allemaal spionagebewegingen om een eigen volk te bespioneren. En ja, Trump viel daar ook onder. Het is nooit bij een president gebeurd, want al die presidenten die we nu in het verleden hebben gehad, die behoorden allemaal tot de deep state. En Trump streed daar enigszins tegen. Nou, die werd in de media ook in het TD zo zwart als bagger gemaakt, net zoals ze nou in onze dagen met Poetin doen. Ja, Poetin die heeft weer een flatgebouw met een raket geraakt. En wat bleek? Dat de Oekraïense luchtafweer geschud die raket uit de lucht had geschoten. En dat hij naar beneden gevallen was op dat flatgebouw. Dus Poetin had dat niet gedaan. Dat was niet zijn intentie om dat flatgebouw te raken. Maar zo is nou de media bezig. Zwartmakerij, lasteren. Maar het helpt niet. Het helpt niet, want Poetin heeft ondertussen heel dat Oekraïense leger plat gebombardeerd. Ze hebben nog wat equipment, omdat die stroom equipment uit die westerse landen maar blijft doorgaan. Ja, dat kan echt escaleren, maar Poetin heeft gezegd van die 1500 tanks die nou uit Amerika naar Oekraïne worden verscheept, dat is voor ons geen gamechanger. Zal niks uitmaken, betekent dat. Zal helemaal niks uitmaken. Dat even terzijde. Dus die waarzeggende geest, die vrouw met die waarzeggende geest, ons ontmoeten welke Heer groot gewin toegebracht met waarzeggen. Dus dat, ja, dat brengt veel geld. Leugen brengt veel geld op. Want waarzeggende geest, dat betekent niet altijd dat ze onwaarheid spreken, maar het komt allemaal van de duivel. Komt allemaal van de duivel. En u moet goed verstaan wat er hier gebeurt. Dezelfde volgen Paulus en ons achterna riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste die ons de weg der zaligheid verkondigen. Nou, je zou zeggen, dat is toch even Bijbelse reclame. Dat is toch een Bijbels getuigenis. Nee, dat was het niet. Dat was het absoluut niet. Want ik zou je dit vertellen. God wil niet, en daar heb je het weer. God wil niet door de duivel geprezen worden. Nou. Er staat in Lucas 4 vers 41 dat de Heer Jezus vele mensen van duivelen had verlost. En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende, gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En dan volgt er, en Christus hen bestraffende, liet hij die niet spreken. Want hij wil niet door de duivel geprezen worden. Ik ken het u ook bewijzen uit Marcus 1 vers 24 en 25... En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende, die man, En roepende met een grote stem ging uit van hem. Dus daar heb je ook alweer het bewijs. Christus wil van de duivel niet geprezen worden. Christus wil van die duivelse politiek niet geprezen worden. Want het is allemaal, komt allemaal voort uit de hel. Laat ik het zo maar zeggen. Daarom heb ik ook gezegd, die nieuwsjaarswensen die in dat kader van RDSVP eindigt in de hel. Dat eindigt in de hel. Dat heeft geen inhoud. En Christus wil door zulke mensen niet geprezen worden. De mond der leugensprekers moet gestopt worden, ook al zeggen ze de waarheid. Ook al zeggen ze de waarheid. Als de paus iets uit de Bijbel citeert, maar dan spreekt hij nog godslasterlijk. Omdat hij spreekt als de draak. Nou, hier heb je dat. Deze vrouw sprak als de draak, als de duivel. Deze mensen zijn dienstknechten des Allerhoogste Gods. Hoewel deze onreine geest daaraan de waarheid zeide, zo heeft hij nochtans daarmee de vol gehad de leer van de apostelen verdacht te maken. En ik heb u net die twee teksten opgezond uit Marcus 1 vers 24 en Lucas 4 vers 41. Om te bewijzen uit de schriften dat Christus niet geprezen wil worden door de duivel. Dus dat betekent ook dat Christus niet geprezen wil worden door een waarzeggende geest. Dat Christus niet geprezen wil worden door antichristen, door atheïsten, door theoretisch gereformeerden, zo kan ik het ook zeggen, daar wil hij niet door geprezen worden, want het is allemaal fake. Dat is fake nieuws. Dat is fake nieuws. Ook al spreken ze de waarheid. Want ze doen het met een duivelse bedoeling. Het is business. Kijk, de kerken kun je hier invullen voor die waarzeggende geest, want kerkpolitiek, dat is business. Politiek is business. Er wordt veel geld mee verdiend. Er wordt veel geld mee verdiend. Nou, in onze dagen zal dat wel aan een eind komen. Want als de mensen de stroomrekening niet kunnen betalen, de energierekening niet kunnen betalen, dan houdt vanzelf die kerken op te bestaan. Want die kerken zijn echt niet uit God, hoor. Die zijn niet uit God. Hier kwam Lydia met die andere vrouwen nog samen tijdens die gebedsbijeenkomst. Daar zat geen kerkpolitiek als zodanig in. Want ze meenden dat ze echt God dienden. Ze meenden het echt. Laat ik zeggen, die dwaze maagden, die hebben niet een acteursrol gespeeld. Nou, die rijke jongeling speelde niet voor acteur toen die dat allemaal opzonde van die onderhouding der wet tegenover Christus. Nou, absoluut niet. Hij meende het. Hij meende echt dat hij daarmee al een eind gevorderd was op de weg der zaligheid. Dat was niet fake. Nou, dit is heel anders. Dit is heel anders. En die dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest, daar maakte die heren, hadden haar in dienst genomen. En zij zal daar ook wel een kleine vergoeding voor gehad hebben, want zij moest toch ook bestaan. Maar er werd veel geld mee verdiend met dat waarzeggen. Hier spreekt ze, deze mensen zijn dienstknechten Gods. Nou, op zich was dat allemaal waar, maar dit deed ze zelfs vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, hij ergerde zich eraan, keerde zich om en zeide tot de geest, niet tot die vrouw, maar tot die geest in die vrouw, tot die duivelse geest in die vrouw. Want ik heb die predicaties wel aangehoord in Quebec en toen was men klaar en toen kregen ze een applaus. Daar heb je precies hetzelfde wat deze vrouw zegt. Daar heb je echt exact precies hetzelfde. En dat applaus werd aanvaard. Het werd niet afgesneden. Als je dat niet onderschept. Je moet het met het woord onderscheppen. Je moet geen andere dingen verzinnen om die mensen tegen te staan. Het woord. Dat verslaat echt alles. Dat stopt de monden der leugensprekers. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde. We zullen er eerst eens van zingen, gemeente. En wel van de versen 9 en 10 van Psalm 89. Gij hebt wel leer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. 9 en 10 van Psalm 89. Thank you. want aan die waarzeggende geest wordt veel geld verdiend. Je kan dit ook samenvatten door te zeggen, aan de leugen wordt veel geld verdiend. Ook al klinkt het als waarheid. Die Steef de Bruin die verdient veel geld aan de leugen te publiceren. Want als hij de waarheid publiceert, komt hij net als Paulus en Silas in de gevangenis. Als hij dat hier niet in ziet leggen, ben je dan wel een christen. Want dat geschiet in onze dagen, wordt aan de leugen wordt altijd veel geld verdiend. Omdat het erin gaat als koek bij het gewone volk. Want we zijn in de leugen gevallen. Van nature hebben we geen geopend hart, maar een hart waar staat geschreven in Gods woord, hun keel is een open graf. Dat geldt voor ons allen van nature. Ons hart is een open graf waar de ongerechtigheid uitstroomt. En als je de mensen kan bespelen door altijd die waarzeggende officiële berichtgeving over te nemen, van Reuters, ANP en noem al die rotschild media kanalen maar op, want heel de MSN is daarin overgegeven aan leugen en bedrog en het wordt als koek geloofd en dan zeggen ze ter hunner verdediging, ja, dan wordt de media verdacht gemaakt. Dan slaan ze het feit over dat de halve wereld die media al sowieso niet gelooft vanwege de helse leugens die ze uitbraken. Want er zullen ook veel mediakanalen failliet gaan. Want al is de leugen nog zo snel, zegt het spreekwoord, de waarheid achterhaalt haar wel. Denk er goed om. God is in controle en hij laat ze een tijdje begaan, soms jaren begaan. Hier staat het ook. En zij deed dit vele dagen lang, want dan is hun val des te groter. Dan moet je goed op acht slaan hoe de Heere daarin ook werkt. Die Klaus Schwab, hij zegt, God bestaat niet en Jezus is fake news. Nou, ik zou dit vertellen, daar heb het Reformdom geen moeite mee. Nou, want als je niet verder komt als dat Joodse geloof, wat Lydia praktiseerde, die God diende, dan maakt het je niet uit. Ik heb die mensen wel horen zeggen, de prediking die in mijn jeugd er was, nog soms ware prediking, dat is allemaal hetzelfde zeggen, allemaal hetzelfde, die horen geen verschil. Dat hoor je dan ook niet. Van nature, ja, er zijn wel mensen met een beetje goed verstand die daar nog wel onderscheid in kunnen maken, maar het vaststellen der dingen is niet genoeg, hoor. Dat is niet genoeg. Nou, daarom had ik daar toch wel een soort respect voor. Die plasterk, daar geef ik op zich geen cent voor. Want dat is ook maar een rode kruid. Maar dat hij dan die D66-minister nog tegen de muur zet, dat was wel eerlijk. Wat hij daar zegt, dat is allemaal waar. Dat is allemaal feitelijk waar. Ja, daar sta je dan over verbaasd dat het uit zo'n mond moet komen. Want Van der Staaij houdt altijd zijn mond. Ik heb alweer opnieuw bewezen dat toen Van Houwelingen, PVV, een motie had ingediend, of van de Forum voor Democratie, weet ik niet. Ik ben ook niet voor al die partijen, want die demopolitiek is allemaal van God vervloekt. Maar een motie ingediend, ja, dat ze afstand moeten nemen, dat de regering afstand moet nemen van het WEF, en Van der Staaij stemde tegen. Dus dat betekent dat je voor de WEF bent. Van der Staaij zit bij Klaus Schwab op schoot. Absolute waarheid. Want anders stem je daar voor zo'n motie die tegen de WEF ageert. Ja, nou, er is geen geest meer in onze dagen. Er is geen verstand meer, er is geen geest meer, er is geen geloof meer. Binnen dat Reformdom. Want je hoort werkelijk niet één stem publiek tegen al deze dingen ageren. In de kerken niet, in de politiek niet. Het is allemaal overgegeven. Het is allemaal afval, apostasie, afval. Nou, Paulus die stond op. Hij liet zijn eigen niet bespelen. En hij keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit dezelfde uren, omdat hij het in de naam van de Heer Jezus Christus sprak. Dat was door het geloof. Dat was door de Heilige Geest. Die vrouw die kon dat niet tegenhouden. En die geest die voer van haar uit. Dat mens was ook van die inwonende duivel verlost. Ik geloof niet dat dat zaligmakend geschiedde. Dat staat hier niet vermeld dat die vrouw tot bekering kwam. Dat staat nergens. Dat staat maar geen woord van vermeld. Dus daar kunnen wij het er ook niet van maken. En hij ging terzelfde uren uit. Maar zij was verlost van die waarzeggende geest. Wat heeft dat nou ons allemaal te zeggen? Ik heb u al gezegd, enigszins in onze tijd overgezet. Er wordt niet anders gedaan als die waarzeggende geesten gelooft. Dat gaat er met, als koek gaat het erin. En hier sprak die vrouw op zich allemaal nog waarheid. Maar Paulus duldde dat niet. Christus duldde dat niet. Hij wil door de duivel niet geprezen worden. Hij wil door die duivelse trawanten niet geprezen worden. De duivel die spande een trick om Paulus en Silas daarin te laten vallen. Want dan was nog maar net dat wonder gebeurd dat Lydia tot bekering kwam en haar huis werd gedoopt. Dat kan de duivel niet verdragen. Dat kan de duivel niet verdragen. Dat moet je daarin zien. De duivel die spant een strik op. Hij komt niet met een rechtstreekse leugen. Hij komt met een proclamatie, met een etalagekast, waarin hij de apostelen daarin zet en prijst als dienstknechten des Allerhoogste Gods. Nou, Daniel, die werd de koning Belsazar ook een keer zodanig geprezen. Belsazar wou allerlei goud, omdat hij dat schrift op de wand kon verklaren. Hij had het nog niet verklaard, maar koning Belsazar wilde hem al decoreren met goud en met een hoge positie. Maar Daniel zegt, houd uw gaven voor uzelf en geef uw eer aan een ander. Dat is nou het rechte kenmerk van een rechte knecht van God. Houd uw gaven voor uzelf als het uit de hand van de duivel komt. Als het uit de hand van de duivel komt. En je moet goed verstaan, er was ooit eens een Friese dominee en die ging de cafés in waar werd gedobbeld en gekaart. En dat gaat altijd ook met geld. En die stapel schuldens, die streek die allemaal op. Die streek die allemaal op van die tafeltjes. Hij zegt, ziezo, dan heb ik zoveel honderden dollars of honderden guldens van de duivel gestolen. Die bestal de duivel, zo noemde die dat. Dus dat is weer wat anders. Dat is weer wat anders. Abraham, die zei tegen de koning van Sodom, ik kan nog geen schoenveter van u aannemen, opdat gij niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Want ik heb mijn hand opgegeven tot de Heere, de Allerhoogste God. Je moet goed kijken uit welke hand het voortkomt. En met welke bedoeling. Kijk, al die kerken die collecteren ook bij die Sodomkerken. Ja, het zijn allemaal Sodomkerken. Dus de zendingsgeld wordt opgehaald bij al die Sodomkerken. Dat is van God vervloekt. Hij neemt het niet aan, ze zijn allemaal offers van Kain. Hij neemt het echt niet aan, want dat geschiet niet door het geloof. Nee. Paulus had ook wel mensen die hem onderhielden, godvrezende mannen, dat is een heel andere zaak. Hij ging niet met een algemene collectezak door Filippi om in de straten te collecteren. En tegenwoordig gaan ze in de rondte. He, dan moet er weer geld op een rekening gestort worden, want er moeten studenten worden uitgezonden. En weet je wat het allemaal is? Dat is allemaal business. Allemaal kerkpolitieke business. Daar is echt niks van God bij. Als je Huntington daarover hoort, om maar eens een man te noemen, die vervloekt dat. Hij zegt, zo werkt God niet. Zo werkt God niet. Dan kan je ook niet wachten op zijn voorzienigheid. Dat is allemaal kerkpolitiek. En kerkpolitiek moet draaien. Dat kost geld. Want bij kerkdemocratie hoort politiek. Zonder politiek bestaat er geen democratie. Ja, democratie bestaat niet eens. Dat zie je natuurlijk nou wel in vervulling gaan. Rutte kan wel zeggen, op de WEF worden geen besluiten gemaakt. En daar heeft hij misschien nog gelijk in ook. Maar onthoud dit, dat op de WEF worden al die dingen besproken. En daar worden al die WEF-puppets gedreven, gepoest om die besluiten uit te voeren, om die overleggingen uit te voeren. Dus Rutte kan zeggen, ja, wij besluiten zelf. Maar de drijfkracht is de WEF. Zo moet je het verstaan, zo moet je het echt verstaan. In Schotland zijn er al die smartsteden van kracht. En dan mag je geen gebruik meer maken van een auto. Hun mag er natuurlijk met de 3000 vliegtuigen al die CO2 uitbraken en Italiaanse biefstukken eten. Dat veroorloven ze zichzelf wel. Maar de gewone man die moet zijn auto aan in de berm rijden. En die moet een fiets pakken. En die mag niet
verder dan 15 minuten ver van zijn huis verwijderd zijn. Dat zijn die smartsteden. Dat is de bedoeling. Geen gebruik van auto's. Geen uitstoot meer van die gaswagens. En mensen, het is allemaal fake. Het is allemaal een hoax. Het bestaat wel. Het wordt geïmplementeerd. Maar met duivelse bedoelingen. Het staat in het kader van depopulatie. En het staat in het kader van total control. Als je dat uit het oog verliest, dan ben je door de duivel betoverd om je eigen met symptomen bezig te houden. Je moet altijd die bigger picture behind moet je voor de geest halen. Total control, depopulatie. En dan heiligt het doel hun middelen. Dan gaan ze overlijken. Zelfs dominees gaan overlijken. Steef de Bruin gaat overlijken. Echt. Dat zijn de grootste misdadigers die er bestaan in de wereld, omdat ze doen onder christelijke vlag. En ik heb u al gezegd, er zijn Amerikaanse theologen die wat betreft, ik hoorde pas nog die MacArthur over de wedergeboorte. Nou, ik kon er geen spel tussen krijgen. Dat was zo zuiver naar de schrift als wat. Ja, als ik het over de toepassing heb, dan gaan ze onderuit. Want dan vrees ik dat ze het zelf ook niet kennen. Maar voorwerpelijk, dat mag je niet verwerpen hoor. Als het voorwerpelijk nog is naar de schrift, hij stelde het zo zuiver als wat. Hij gaf daarin God alle eer. Hij zegt, dat komt geen mens aan te pas aan die wedergeboorte. Hij zegt, want heel die theologische kennis, hij had het ook over die samenspraak van Nicodemus en Christus. Heel die theologische kennis van Nicodemus schoof Christus in één keer overboord. Doet niet mee. Useless. Nou, die woorden gebruikte hij ook daarvoor. En ik zag die mensen dan een beetje bibberen die naar hem luisteren. Sommige vrouwen hadden daar nog een hoed op. Nou, dat is ook wel heel bijzonder in Amerika, want dat tref je maar nauwelijks. Maar wat die preekte, nou, dat moest ik geheel bijvallen. Ja. Maar dat hoor je binnen de reformatie, hoor je zelf niet meer preken. Verwerpelijk al niet meer. Nou, of het is vals bevindelijk of vals verwerpelijk. Net als Paulus zegt, noem mij één kerk op die niet theoretisch gereformeerd is en niet remonstrants is. Hij zegt, want ze zijn het allemaal. Nou, dat zei hij al in 1929. Mensen, kinderen aan toe. En het licht is nog niet opgegaan. Er is nog geen ontwaking. Alles slaapt en snorkt in het graf des doods. Op alle gebied, op alle gebied. Want als je wordt wedergeboren, krijg je het verstand van alle dingen. Dan weet je ook een oordeel te vellen in het licht van Gods woord over het wereldgebeuren. Oh ja. Niet als een wijs man, want die wijs is in eigen oog, die bedriegt zichzelf. Nou, dat moet ook in alle ogen geschieden. Maar niet onzeker, geen onzeker geluid. Dan kan je ook die geesten onderscheiden die binnen het WEF werkzaam zijn. Die opa Klaus Schwab, die is al 82. En zijn aanstaande opvolger, die is al aangewezen, dat is Tony Blair. Dat is helemaal zo'n antichrist. Dat is een geweldige poester van de digital currency. Ook al in het kader van total control. Als er cashgeld wordt weggenomen, stort heel de wereld in elkaar. Economisch, dat zal ik je zeggen. Cashgeld is geen Bijbels. Als dat wordt weggenomen, dan verbranden ze eigenlijk de Bijbel. Ja, je zou zeggen, in de tijd van de Bijbel was er nog geen internet en digital. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar daar werd betaald met waardemetaal. Zilver en goud. En dat is geel bijbels. En dat zal blijven tot aan de volleinde wereld. Want ze kunnen natuurlijk niet het goud van waarde ontzeggen. Ze kunnen niet het zilver van waarde ontzeggen. Nou, maak ik hier geen reclame om maar je geld om te wisselen voor goud of zilver. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar dat kan ook een afgod worden. Dat kan ook een afgod worden. Leef je uit de handen zeren, maak je eigen daar niet zo druk over. Maak je eigen daar niet zo druk over. Dat betekent niet dat je dan onverschillig wordt in die zaken. Nee. De Heer weet ook zijn volk te onderhouden in dure tijd en hongersnood. Ook als er geen geld voorhanden is, weet de Heer nog zijn volk te onderhouden. Als ik daar voorbeelden van moet vertellen, dan kom ik vandaag nog niet klaar. Nee. Hier de schriften. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, hij werd eigenlijk, ja, dus de kanttekening geven daar wel een. Hij kreeg met dat meisje te doen over de ellende van dit meisje, als over de bedriegerij Satans. Ja, nou, dat geloof ik niet. Hij was ontevreden. En ontevreden, daar zou ik moeten kijken wat dat woord
in de grond daar moeilijk zijnde. Ik schat dat Paulus heilig verontwaardigd werd dat de duivel dat maar uitbraakte. Want dat was eigenlijk lastering. Het was waarheid, naar woorden, maar door de duivel uitgesproken. Het was een sprake van de draak. Nou, daar wordt God niet mee geëerd. Daarom is het lastering. Alles wat de paus zegt aan waarheid, aan Bijbelse waarheid, is Gods lastering. Ja, en ik blijf het zeggen, ik neem er geen woord van terug. Dat wordt in onze dagen niet meer geloofd. Dan moet je dat maar zelf weten. Je bent gewaarschuwd. Als je daarmee dezelfde weg op gaat, dat is de brede weg des verderfs. Want binnen dat referendum is het pausdom al lang de hand gereikt. Steef de Bruin doet niet anders. De paus de hand reiken. En koningin Elisabeth daarvan afzonderen. En prins Charles, ja, die was wel een paar keer bij de paus geweest. Elisabeth, die is wel bij 5 pausen geweest. En ze heeft die rat, die pedofiele rat, Ratzinger, ook de hand geschud. Dat wordt allemaal doodgezwegen. Binnen dat waarzeggende refeldom. Binnen die waarzeggende refelmedia. Maar je gaat ermee naar de verdoemenis. Als je daarop geabonneerd blijft, dan ben je geen christen. Dan ben je absoluut geen christen. Van zo'n leugenblad, dat je de God zijn volk daarin leidt in die strikken van de duivel. Ja, de duivel spant die strikken wel. Maar Gods volk wordt ervoor bewaard. Die getuigt daar tegen. En dan is het altijd nog in het kader, ga ik nog niet ten bloede toegestreden tegen de zonde. Dat betekent ook getuigen tegen de zonde. Want dat ging bij de apostelen ten bloede toe. En hij ging uit te dezelfde uur, dus dat heb geen uur geduurd. Toen Paulus dat uitgesproken wordt, ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat, namelijk van deze dienstmaagd, van deze slavin, van die heren. Dat is gewoon kerkpolitieke business, gebeurt in onze dagen precies hetzelfde. En ze publiceren het originele nieuws, het officiële nieuws. En dat is allemaal leugen en bedrog, want ik heb er weer eens een staaltje van aangetoond. Van dat verrotte systeem in Amerika, en dat is wereldwijd. In Afrikaanse landen is het lang nog niet zo erg als in Amerika is wel het ergste. Want dat is allemaal maffia. En dat blijkt nou weer. Hè, er worden steeds meer classified documents bij Biden gevonden. Ja, dat helle spel in Amerika. Ja, ik denk dat Biden nou don is. Het is echt gedaan met hem, want de democraten die spoegen hem ook uit. Maar het blijft dat helle spel. Dat mafioze helle spel, die politiek in Amerika. Je hebt sommige oprechte geesten. Zoals die Rand Paul en Jim Jordan. Daar heb ik nog wel enigszins respect voor. Maar dat is in Nederland precies hetzelfde. Dat is hier precies hetzelfde. Maar nou heb die premier van Nieuw-Zeeland heb geresigned. En daar gaat een hele beerput aan vooraf. Want de helft van de bevolking eist vervolging van haar. Omdat zij crime against humanity op haar naam heb staan, op haar hoofd heb staan. Ze heeft, ik weet niet hoeveel mensen de dood ingejaagd met die killervakken. En er zullen er nog vele resignen. Want ik denk wel dat er iets gaande is. Dat ze nou bevreesd worden. De Heere laat dat een tijd begaan. En dan laat hij ze dikwijls storten van de top van neer in eeuwige woestijn. De Heere kan het ogenblikkelijk doen. Maar zo is ook hier. En zij deed dit vele dagen lang. En toen kwam er een radicaal eind aan. En we zullen, als de Heer het geeft, vanavond nog dat tweede deel van dit hoofdstuk 16 overdenken, als de Heer het geeft. En dan gaat het over het gevangenschap van Paulus en Silas. En over de bekering van de stokbewaarder. Ik heb er ooit wel meer over gepreekt. Maar in het licht van onze dagen is het noodzakelijk, en dat is altijd noodzakelijk in alle tijden, om te preken hoe God werkt. Hoe vindt die toepassing van het heil nou plaats? Want je kent dat dogmatisch wel het eenzetten. Met die valse orde van geloof en rechtvaardigmaking. Nou. Eerst werd haar hart geopend. Want anders is er helemaal geen sprake van geloof. Eerst ontvangt ze dat geopende hart van zere wegen. En, moet goed letten, de Heere opende haar hart. Dat is dat eenzijdige godswerk van boven geboren. Als je van boven geboren bent, ja, dat verlies je nooit meer. Eens geboren, altijd geboren, maar die oefeningen is zo noodzakelijk. En daar was Lydia al dadelijk achter, ze wilde nader onderwezen worden. En ze nodigde de apostel in huis om met hem die geestelijke gemeenschap te oefenen, dat onderwijs te ontvangen. En zij kon ook onderwijs geven. Een pasgeboren ziel, die kan al enigszins onderwijs geven. Want die is van de duisternis overgegaan in het licht. Dan is alles licht, dan is alles licht, dan is er geen duisternis meer in de ziel. Dan is er vrede met God en daar kan ook getuigenis van gegeven worden. Geven de Heere dat wij acht slaan op zijn woord, zoals dat van Lydia staat geschreven. Amen. Heere, wat is dat vruchtbaar geweest in het leven van Lydia, want daar is een gemeente ontstaan, zoals Paulus later zijn brief heeft geschreven aan de Filippenzen. Een gemeente van Christus ontstaan door de bekering van Lydia, door de bekering van de stokbewaarder. En door die broederen die Paulus vertroostte bij zijn vertrek uit Filippi. Daar is een gemeente ontstaan in Filippi, in Europa. Lydia was de eerste bekeerde Europeaan. Oh, mochten we daarin uw grote werk aanschouwen en u daarin verheerlijken. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. En dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat vers 12 van Psalm 89. Gij zal, hij zeggen, gij zijt mijn vader en mijn God. De rotsteen van mijn heil, ik zal hem stellen tot een eerstgeboren zoon. Door al zijn broeders te eren, als koning zal hij zelf de koning regeren. Dat is Christus. Mijn goede tierenheid, zijn rijkstroom eeuwig stijven en mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven. 12e zang van Psalm 89.
Amen.
Heere, doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.